Ik lees u uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 15e hoofdstuk, de versen 14 tot en met 29. Romeinen 15 vanaf vers 14. Toch mijn broeders, ook ikzelf ben verzekerd van u dat gij ook zelf vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen. Maar ik heb u eens deels te stoutelijker geschreven, broeders, u als wederom dit indachtig makende om de genade die mij van God gegeven is, opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen. Het evangelie Gods bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in dingen die God aangaan. Want ik zou niet durven iets zeggen, hetwelk Christus door mij niet gewrocht heeft, tot gehoorzaamheid der heidenen met woorden en werken, door kracht van tekenen en wonderheden en door de kracht van de Geest Gods, zodat ik van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld heb. En al zo zeer begeerig geweest ben om het evangelie te verkondigen niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op het fundament van een ander zou bouwen, maar gelijk geschreven is, de welke van hem niet was geboodschapt, die zullen het zien, en de welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Waarom ik ook menigmaal verhinderd ben geweest tot u te komen. Maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten en van over vele jaren groot verlangen hebbende om tot u te komen, zo zal ik wanneer ik naar Spanje reis tot u komen. Want ik hoop in het doorreizen u te zien en van u derwaarts geleid te worden, als ik eerst van uw lieder tegenwoordigheid eens deels verzadigd zal zijn. Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen. Want het heeft die van Macedonië en Achaïe goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Want het heeft hun zo goed gedacht. Ook zijn zij hun schuldenaars. Want indien de heidenen hunner geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Als ik dan dit volbracht en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door uw stad naar Spanje afkomen en ik weet dat ik tot u komende met volle zegen des evangelies van Christus komen zal. Zover. Laten wij samen Gods zegen bidden. We zoeken, Heere, uw heilig aangezicht in dit ogenblik. Nu we bij elkaar zijn om op deze zendingsavond ons te laten leiden door uw woord in de eerste plaats, maar om daarbij ook allerlei te vernemen van het werk zoals dat op het zendingsveld mag geschieden. En als we bijeen zijn, heren, met dit doel, dan is ook vanavond alles weer afhankelijk van uw zegen. Zullen we er waarlijk wat van zien, van uw werk? En zal dat werk van u ons ook waarlijk aan het hart gaan, zoals het ons aan het hart behoort te gaan? En zal het ook waarlijk een zaak van gebed voor ons zijn en steeds meer zijn? Dan zal het inderdaad om uw zegen gaan. Geef ons die zegen, Heere. En dat we het mogen ervaren dat u zelf aan ons wilt denken. Dat we ook tot onze verwondering iets mogen zien van datgene wat u bezig zijt te doen in het midden van deze wereld die in het boze ligt. En waarin de machten van het kwaad in allerlei vorm zo duidelijk zichtbaar zijn. En daar komen wij mee in aanraking in ons land, maar daar worden toch ook diegenen die uitgegaan zijn om zendingswerk te doen, steeds weer mee geconfronteerd met de machten van het kwaad, met de invloeden van de boze. En met al de verderfelijke dingen die er in deze wereld zijn. Heren, als het goed is, dan zullen we er in ons eigen leven ook wel eens mee in aanraking gekomen zijn. Tenminste als we nog niet blind zijn voor wat er leeft in ons aller hart. uiteindelijk de boosheid en de zonde is maar niet alleen bij anderen te vinden, maar die vinden we ook in ons eigen leven. Ontdek ons eraan en geef dat we waarlijk ons mogen verootmoedigen, maar zo ook die genade die in Christus is, rijk en heerlijk, mogen kennen en vanuit de persoonlijke beleving ook anderen dat heil gunnen. En dat we zo ook mogen meeleven, meebidden met het werk dat namens de kerken ook gebeuren mag op het zendingsveld. Heren, we danken u dat onze broeder Slagboom, na een aantal jaren in het zuidelijk deel van Afrika gewerkt te hebben, nu deze tijd met verlof in ons land mag zijn, met zijn vrouw en kinderen, en dat hij deze gelegenheden ook mag gebruiken om de kerken te informeren over dat werk dat daar gebeuren mag. Wilt u hem een goede, gezegende tijd in Nederland geven en hem straks ook weer met nieuwe krachten toegerust doen terugkeren naar zijn post die u hem daar gewezen hebt. Geeft u uw zegen ook aan het werk dat hij hier tijdens deze verlofperiode doen mag. En bovenal bekroon zijn werk en anderer werk daar waar het evangelie door hen mag worden gebracht, onder omstandigheden waar we ons hier nauwelijks een voorstelling van kunnen maken vaak. We bidden u, wees ons dan zo nabij en laat uw koninkrijk komen, Heere. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Ik heet u welkom vanavond op deze zendingsavond die door onze zendingscommissie belegd is. Welkom ook aan degenen die met ons meeluisteren door de verbinding van de kerktelefoon. Bijzonder woord van welkom aan dominee Slagboom, die in onze kerken geen onbekende is, want u hebt nogal een lang tournee als kandidaat door onze kerken gemaakt en op diverse plaatsen gepreekt. In de periode dat u wachten moest op uw uitzending, en zo bent u ook wel eens een keer in Middelharnis voorgegaan. En nu bent u alweer een aantal jaren officieel in het ambt van predikant bevestigd en dienstbaar in Gods Koninkrijk op het terrein van de Kwan de Bijlenzending in Zuidelijk Afrika. We zijn dankbaar dat u de periode van uw verlof toch ook gebruiken wilt om de kerken wat op de hoogte te stellen van dit werk. En we stellen het erg op prijs dat u ook vanavond in ons midden wilt zijn. We wensen u graag op alle werk, ook in deze periode, de hulp en de zegen van de Heere toe. Met uw vrouw en kinderen en als u straks teruggaat, dan niet minder de genade Gods toegebeden. Ik wijs op een paar dingen die we in het hoofdstuk dat we gelezen hebben vinden. Ik zal niet te veel tijd vragen, want we zijn erop berekend om vanavond naar dominee Slagboom te luisteren en te kijken naar wat hij ons wil laten zien. Maar Paulus die heeft het ook over zendingswerk in het gedeelte wat we gelezen hebben. En hij zegt het zo dat hij begeerig geweest is om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus al genoemd was, dus niet waar de kerk des Heren al gevestigd was, opdat ik niet op het fundament van een ander zou bouwen, maar gelijk geschreven is, de welke van hem niet was geboodschapt, die zullen het zien, en de welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. De Heren legt dat niet in het hart van iedere dienstknecht die hij roept tot het evangelie. Wat Paulus hier zegt, dat leeft niet in het hart van iedereen die door de Heere geroepen en gezonden is. De begeerte namelijk om het evangelie te verkondigen waar het nog nooit eerder gebracht is. Bij Paulus lag dat zo. En als het goed is, ligt dat bij een rechtgeaarde zendeling ook zo, nietwaar? Om het evangelie te verkondigen niet waar Christus al genoemd is, maar waar ze nog nooit van hem gehoord hebben. Opdat de belofte vervulling mag ontvangen, degene de welke van hem niet was geboodschapt, die zullen het zien. En de welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Gode zij dank, geeft de Heere ook zulke mensen, die die begeerte kregen en die roeping kregen, om onder de blinde heiden die van God gescheiden is, zijn genadewoord te mogen verkondigen, opdat zij het ook zouden zien. En opdat de Heere zo zou kunnen krijgen dat volk uit alle volkeren en natiën en tongen van deze aarde vergadert. Opdat zo ook die ontelbare schare, die schare die niemand tellen kan, tot stand zou komen. Wel, God die dan zelf mensen deze roeping geeft. Hij geeft ook de zegen op hun arbeid. Opdat inderdaad ook in de tijd waarin wij leven, ook in de situatie van de wereld en van de volkeren waarin wij leven, dat heil des Heren zichtbaar mag worden in de bekering van zondaren en in het waarachtige geloof in de Heere Jezus Christus. Ik heb begrepen dat het als volgt gaat vanavond, dat dominee Slagboom nu zal spreken en dat we daarna pauze zullen hebben en dat er daarna ook gelegenheid is, of in de pauze gelegenheid is, om vragen schriftelijk in te dienen. Mag ook mondeling, dat is al te zeggen na de pauze, en dan zullen we dus na de pauze op die vragen antwoord krijgen. Mag ik dominee Slagboom het woord geven? U moet dat dan doen ter wille van de kerktelefoonluisteraars met deze microfoon om uw hals.
Dank u wel. Dank u wel, dominee De Butter, voor deze welkomstwoorden. U herinnerde eraan dat we een lange wachttijd achter de rug hadden voor we uitgezonden konden worden. En dat daardoor ook met veel gemeenten al kennis gemaakt was. In een aantal preekbeurten is het geval. Een van de gevolgen is dat ik nu zo af en toe bijna een bandrecorder ben als ik bij die dia sta. Daar zit toch ook wel weer een bezwaar aan. Ik doe het heel graag. Ik ben ook erg blij dat er vanavond in Middelharnis zoveel belangstelling is. Ik zie ook kinderen erbij. Fijn dat jullie er ook bij zijn. Bij ons in de kerk zijn we ook altijd zo blij als er wat kinderen zijn. En na afloop van de dienst, dan vragen we altijd, waar ging de preek over? Ik denk dat ik straks aan jullie ook zal vragen. En, wat hebben we nou gezien? Ik hoop dat jullie ook goed luisteren allemaal. Ik noemde net dat van die bandrecorder. Dat kan wel eens een gevaar zijn. En daarom dat ik, voor ik naar de dia's ga, altijd graag even stilsta met de gemeente waar ik ben. Wat de Bijbel nou zegt over het zendingswerk. Dominee De Butte die haalde het al aan dat een zendeling is iemand die met het woord van de Heere naar verre landen mag gaan. En daartoe de begeerte is een hart van de Heere gekregen heeft. Want houden jullie ook wel. Een zendeling is iemand die met het woord van de Heere naar verre landen toe gaat. Dan willen we vanavond dat woord openen bij Jesaja 45 en daar het 22e vers lezen. Dat is een vers wat het zendingswerk in kort bestek helemaal weergeeft. Jesaja 45 vers 22, daar spreekt de Heere: wend u naar mij toe, word behouden, al gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Dat is het werk wat een zendeling namens de Heere doen mag. Dat bij de mensen zeggen, vragen, daartoe oproepen. En het is de Heere die daartoe spreekt door dat woord. Wend u naar mij toe. En dat doet de Heere door heel dicht bij de mensen te komen. Wij bezoeken de mensen thuis, zo begint het. We zitten bij hun hutje, we groeten ze, en we komen aan de praat met ze. Dan zeggen we het, we hebben een boodschap van de Heere God, we wijzen naar boven. Maar vandaag wil de Heere zo dicht bij u komen. En hij roept u op, wend u naar mij toe. Maar dat veronderstelt ook dat de mensen bij ons en in verre landen, dat ze van de Heere afgekeerd staan. Het woord wend u naar mij toe, dat doet je eraan denken dat iemand met de verkeerde kant naar je toe staat en iemand van je wegloopt. Dat is zo bij ons. Mensen zijn erg vriendelijk. Ik ben nog nooit ergens weggestuurd. Maar toch als het woord van de Heer open gaat, dan zijn de mensen ver bij de Heer vandaan. Dat moeten we ook eerlijk tegen ze zeggen. Ook onze mensen leven in de zonde. Dat moet je zo proberen duidelijk te maken. O, het woord zonde, zeggen ze, ja, nee, dominee, dat kennen we wel. Maar ga je dan doorpraten, dan is het een heel ander iets als wat de Heer ermee bedoelt. Bij de mensen bij ons, bij de Berles, is iemand pas zondig als hij iets gedaan heeft, je zou zeggen iets gestolen. En dat hij betrapt wordt. En dan kun je bij de kapitein aanbrengen. Dan is het pas zonde voor iemand. Dan zeg je, nee, bij de Heer ligt dat anders. Dan gaan we ze dat uitleggen in gedachten. Daar begint het al. Het komt al in ons hart voort. En van daaruit gaat het. In onze woorden en in onze werken. Ja, dan luisteren ze, kunnen het zich wel indenken. Dat het allemaal een verkeerde bron heeft. En dan meestal stel ik de proef op de som. Ik zeg, nou, gelooft u dat de Maruti, dat ben ik, gelooft u dat de Maruti ook zonde gedaan heeft? Meestal het antwoord, geloven ze niet. Dan moet ik meestal heel persoonlijk even worden. De eerste keer dat ik dat deed, ik hou helemaal niet van verhaaltjes, maar toen deed ik wat mijn hart me ingaf. Ik zeg, er is wel een jongelui bij, zo'n 14, 15. Ik zeg, ik weet dat ik zo oud als jullie was. Mijn moeder stuurde me in Dordrecht om een stel breipennen. Er waren 57 cent. Ik weet nog eens de dag van gisteren. Daar werden ook stroopwafels verkocht. Waren 14 cent. Ik kom thuis. Mijn moeder zegt, en? Heb je het kunnen krijgen? Ik zeg, ja. Wat kost het? Ik zeg, 71 cent. En vanaf dat moment, ik merk hier ook dat er mensen op reageren. Vanaf dat moment ben je medezondaar geworden. Zien ze, ja, we hebben hetzelfde hart en dezelfde verkeerde neigingen. Maar dan moet je ook heel eerlijk zijn. Zeggen we, daar doen we nou de Heere God zo'n verdriet mee. Met de zonde. Want de Heer had ons anders gemaakt. En dan heb je al zoveel gelegenheid om iets door te geven van die boodschap van de Heere. En dan zegt de Heere erbij, word behoud. En dat veronderstelt ook weer iets. Dat veronderstelt dat de mensen waar we komen, buiten de Heere, reddeloos verloren gaan. Zo is het ook. Met die ernst komen we dan ook bij de mensen. En met die ernst horen ze bij ons, als het goed is, ook de preek. Dat ze buiten die God reddeloos verloren gaan. Ik was het met dat betreft bijna helemaal met dominee eens. Op dit punt niet. Het is uiteindelijk hetzelfde werk. Want overal zoekt de Heer ook in Middelharnis. Naar mensen die van hem afgekeerd zijn en die buiten hem reddeloos verloren gaan. Maar ik begrijp het wel, het onderscheid ligt er. Ik mag het ver weg doen. En bij ons zijn de mensen in de duisternis van het heidendom. Ze zijn erin bekneld geraakt. Een paar voorbeelden. Dat zeg ik niet zo, maar daar kwam ik ook achter. Als je die boodschap bij de mensen brengt, ze luisteren goed. Ze komen nog naar de kerk ook. Ze vinden het fijn als je catechiseert, maar dan. Dan ga je praten over de voorouderverering. Badim, hoe heet dat bij ons? Zijn de mensen een beetje stil? Weten er niet veel van, zeggen ze. Praat je niet zo makkelijk over, dominee? Jongelui doen het wel bij ons. Catechisaties, ik herinner de eerste keren dat ik vroeg en die voorouderverering. Naar aanleiding van het eerste gebod soms, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hoe zit het dan met die voorouderverering? Kun je er iets over zeggen? Ik zeg tegen de jongelui, ik weet daar niks van. Ik kom hier niet vandaan. Jongelui, word eerlijk. Ze zeggen, ja, mijn moeder doet het ook. Onlangs is mijn oma gestorven. En mijn moeder droomde heel vaak. En in die dromen kreeg ze boodschappen van de voorouders. En mijn moeder werd zo bang, dominee. Toen is ze naar de toverdokter toegegaan. En de toverdokter die zegt, jullie moeten daar in de tuin met de familie een offer aan de voorouders brengen. En toen is dromen overgegaan. Ik zeg niet dat het niet zo is hoor, want de duivel is er. En hij heeft dingen waardoor die mens in zijn greep houdt. Ander voorbeeld, een kindje was ergens ziek. Ik kwam ergens op de posten, er waren alleen mannen. Nou, dat zult u straks zien, dat zie je als nooit, er waren alleen mannen. Ik zeg, wat is er? Ze waren ook laat. Ja, wat onrustig, dominee, een kindje is bij ons in de familie ziek. Oh ja, zo ziek dominee. Gisteren hebben we de toverdokter laten roepen. En die zei tegen ons, het zijn de voorouders. Het is je overleden oma, is ontevreden. Jullie moeten een offer brengen. En nou. De hele familie roepen en ze hebben de hele nacht gedanst en gesprongen en gezongen en allemaal. En ze waren moe bij de kerk, een paar mensen. En het kindje is overleden. De dienst van Satan is een harde dienst. Als je er nou over doorpraat, over hoe dat toegaat bij die toverdokters. Als je dat straks ook op de dia's zien, dan horen we hoe duister en donker het allemaal is. Dat is de situatie waar de mensen bij alle franje en sfeer die je anders ziet, in zitten ten diepste. En daarom ook worden zendelingen uitgezonden. Omdat de Heer in dat volstrekte duister heidendom het licht van zijn woord wil laten schijnen. Dan mag ik die mensen ook wijzen naar de enge poort. Als christen evangelist in het boek van Bunyan, Christenreis, als hij evangelist ontmoet, dan zegt de evangelist tegen christen: zie je daar die enge poort? Nee, die zag christen niet. Maar zie je dan dat licht wat daar schijnt? Ja, zegt christen. Dan zegt de evangelist: die kant moet je opgaan van dat licht. En dat is ook wat wij daar brengen mogen, als we het woord van de Heere brengen mogen. En dan bidden we of de Heilige Geest dat in het hart wil werken, zodat ze loskomen van de betovering waarin ze gevangen zitten. Stel voor dat we nu naar de dia's gaan kijken. Heb ik iets gedaan met de microfoon of is het een... Praat ik een beetje te hard? Zou die misschien ietsje getemperd kunnen worden? Nee, ik heb geen daspeld om. Ik denk dat het hinderlijk is voor de mensen van de kerktelefoon, niet voor mij. Kunt u me goed verstaan gewoon? Oh, nou. Dan stel ik voor dat we nu naar de dia's gaan kijken. Kan misschien wat van die gordijnen dicht gedaan worden? Zo lijkt het goed. De lamp even aan, denk ik. Zo. Is lang genoeg hoor, het snoer. Ja. We moeten hem alleen niet blokkeren.
Als ik de microfoon om je hand wil hangen, dan heb je dat zus naast niet.
Wat lief?
Als je hem om je hand wil hangen, dan heb je... Nee, dat is dus niet. Dan moet ik een beetje zachtjes eruit.
Oh, kan die ietsje zachter? Misschien als ze hem voor de kerktelefoon nog maar horen kunnen. Ja. Ja, van Kwan de Belen naar Middelharnis is een hele afstand. Je zit 13 uur in het vliegtuig en dan nog een paar uur in een auto. Maar vanavond komt dat landje Kwan de Belen heel dicht bij ons. Een paar meter afstand op het scherm kunnen we het volgen. Ja, daarachter zou misschien nog een paar lampen uit kunnen. Ik denk dat het beter maakt nog. Ik weet niet waar de knopjes zitten. Zo is het beter of zou het goed zijn om nog iets uit te doen? Kan dat?
Ja,
doe ze allemaal maar uit. Ja, zo. Kwan de Belen, een landje in Zuid-Afrika zo groot als 4 Nederlandse provincies... Ik vertel het ook voor de luisteraars van de kerktelefoon, dat u het ook wat kunt volgen. Wij kijken hier nou naar een dia waar je ziet hoe het daar allemaal is. Het is te droog een groot deel van het jaar. Vanmorgen ging de telefoon en iemand daar vandaan belde me. En zei: dominee, de lucht is donker, het lijkt dat er weer regen komt. Daar zijn de mensen zo blij. Als het in september begint te regenen, dan gaat het heel goed. En dat is dan vanaf eind maart, begin april, dat er niks valt. Dan wordt het zo dor als je het hier ziet. Het landje is zo groot als 4 Nederlandse provincies. Er wonen zo'n 500.000-600.000 mensen. En het zuidelijke stuk daarvan, dat is het nieuwste woongebied. Daar wonen al ruim 200.000 mensen die vanaf 1978 daar gekomen zijn. Nog steeds stromen de mensen in. Wij kijken dan naar een dia, daar zie je woongebieden. Die waren er nog niet allemaal toen wij in 85 daar kwamen. Hier een dorpje van wat dichterbij. Het is een open plekje waar nog geen huizen staan. Daar zijn op het ogenblik de mensen van onze gemeente bezig om een eerste kerkje te bouwen. Dat doen ze zelf. Ik hoorde vanmorgen dat al bijna klaar is, alleen het dak moet er nog opgezet worden. Als de mensen bij ons binnenkomen in het zuiden van Kwan de Belen, dan gaan ze eerst naar de burgemeester van zo'n woongebied. De kapitein noemen ze dat. Dan komen ze met een vrachtwagentje vol zinkplaten en hout en kozijn en deuren. We hebben geen verhuisdag afgesproken. Ze komen gewoon, ze vragen een plekje. Dat plekje is er meest wel en dat wordt ze aangewezen. Dan zetten ze eerst met het hout en de paaltjes een verblijf voor de nacht op. En dan maken ze zoiets. Een paar kamertjes. U ziet het weer, asbest, zink, allemaal. Deze mensen hebben al 3 kamertjes daarvan gemaakt. En dat is een tijdelijk huis tot ze genoeg geld hebben om een echt huis te bouwen. Dat doen ze ook zelf. In die tussentijd dan laten ze al zand komen en cement. Waarvan ze, zoals we nu zien, waarvan ze stenen maken. Dat doen ze zelf. Ze laten geen vrachtwagen vol stenen komen. Nee, ze maken zelf grote stenen om hun huisjes te bouwen. Op de achtergrond zien we weer die talrijke tijdelijke huisjes van zinkplaat. Die zie je bij ons nog meest. Deze mensen hebben het wat anders gedaan. Die hebben gewoon modder laten drogen en daar stenen van gemaakt. Kan ook. Dan wordt dat nog weer aangesmeerd met andere modderlagen en soms dan met koemest zelfs. Zo hebben de mensen het jaren gedaan, toen er nog geen cement was. Dit is zo'n heel jong woongebied waar we wat doorheen gelopen zijn. Contacten zochten met de mensen. Zijn zomaar ergens begonnen. Mensen gegroet. Dan komen de mensen naar buiten. Ze zetten een stoel voor je neer. Vaak zijn we met z'n tweeën. Zetten ze 2 stoelen neer. Dan moet je gaan zitten. Dan groeten ze je nog een keer. Dat hoort daar zo. En dan ga je aan de praat met ze. Je vraagt hoe ze het hier vinden. Waar ze vandaan komen. Of er ook kinderen zijn. Vaak probeer ik ook de kinderen erbij te betrekken. En dan gaan we het woord van de Heer openen. Altijd het eerste wat we lezen. Genesis 1 vers 1. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. In hun taal. Eko kaleni unkulunkulu wadale isulun omslaba. Je hebt zoveel om van de Heer iets door te geven. Wijs naar boven. De lucht die zo wijd en zo groot is. En de zon en de maan en de sterren. En die lucht die gaat dan wel verder dan Pretoria. Want Pretoria is een kilometer of 80 tot 100. Daar is die lucht ook. Ik zeg ook waar ik vandaan kom is die lucht ook nog. Nu is er 1 schepper uit wiens hand dit allemaal voortkomt. Mensen luisteren dan wel naar je. Ze hebben ook een begrip van God en van goden. Sommigen hebben iets een begrip van een soort oppergod. Maar daar hoor je ze nooit over. Voorouders, dat is het waar ze mee te maken hebben. En die voorouders, daar moet je mee rekenen. Offers brengen om ze tevreden te houden. En is er iets, dan moet je daar vaak de oorzaak zoeken. Je voorouders zijn ontevreden. Het woord voor voorouders is badimu. Dat betekent goden. Dat is heel opmerkelijk toch. Als de badimu ontevreden zijn, dan gaat het niet goed met je. Maar dan mag je op die ene God wijzen die alles geschapen heeft. Ik wijs dan vervolgens naar een heuvel. Ik zeg, kijk, zouden jullie dat kunnen maken? Ik zeg, nee, dat is dan nee bij ons. Dat zouden ze niet kunnen. Ik zeg, maar jullie mannen, dat is hun werk met kruiwagens of misschien vrachtwagens. Op een zaterdagmiddag, nee, ook niet. Zeg, ik denk het ook niet. Maar dat komt nu allemaal uit de hand van die ene God waarvan ik een boodschap mag brengen. Ja, dan is er meest heel wat belangstelling als je erover gaat praten. Dan doen we gebed met de mensen. Wijzen op de kerkdiensten die er zondags gehouden worden. Dit dorpje was dit nog een paar weken onder een boom. En toen kregen we een zinkplaten schoollokaaltje. Ik noemde de tijd, dat was 11:30. Dan zeggen ze, ja dominee. Oudere mensen wijzen dan met de hand. Als de zon zo staat. Ik zeg, ja, als de zon zo staat. Maar ja, als je dan om 11:30 bij zo'n kerkje komt en je kijkt, zijn ze er, die mensen? Je moet niet verwonderd zijn als ze om 12:00 ook nog komen, want dan staat de zon zo. Dat is een heel klein verschilletje, maar het scheelt wel 1:30. Dan ben je natuurlijk niet kwaad op de mensen, maar je bent blij als ze komen. Preek bij ons, die kan niet eenvoudig genoeg zijn. In het begin, toen dacht ik nog iets te kunnen veronderstellen, kennis van de Heer en zijn woord. Maar die is zo gering, je moet er maar vanuit gaan dat ze alles uit het woord van de Heer nog leren moeten. Heel eenvoudig preken als voor kinderen. Na afloop dan vragen we altijd als de dienst voorbij is. Waar ging de preek over? En dan komt er meest spontaan wel een antwoord. Als de mensen kerk gaan, dan vragen we of ze ook catechisatie willen hebben. En dat is meestal wel het geval. Dan bezoeken we ze op deze plaats. Is dat op woensdag. Zeggen we, nou woensdag komen we door het dorp. Dan zoeken we je huisje weer op. En dan komen we catechiseren. Uit de Bijbel voor de oudere mensen die niet kunnen lezen. Het Genesis verhaal meestal een heel stuk. Heel stuk. Schepping, zondeval, Kain en Abel, Abraham, Isaac, Jacob. Er zit zoveel stof in het Genesis verhaal om iets van de Heere door te geven. Ja, en dan ook thema's zoals de zonde, de kerk, sacramenten. Dat is het onderwijs wat we bij de mensen dan brengen mogen. In de hoop dat ze iets leren, dat ze groeien mogen en bovenal dat de Heilige Geest hun hart in gaat nemen. Het is nou een heel ander dorpje bij ons. Er is er maar één zo, met echte huizen in aanbouw. Ik denk dat ongeveer nu klaar is in deze tijd. Is er 200 huizen worden opgeleverd. Toen ik daar voor het verlof even langs schenk, toen vroeg ik wat voor mensen moet hier nou komen. Als een kantoortje, ze zeggen ja, dat zullen wel ambtenaren zijn. Die krijgen 73% subsidie. Maar voor de meeste mensen denk ik dat het niet te betalen is. Hier zien we een huis wat de mensen zelf klaargebouwd hebben. Het is nu geen tijdelijk huis meer. Zo wordt het. Een paar kamers op de achtergrond waar ze wonen. Een paar kamers opzij waar ze waarschijnlijk slapen. Een paar muurtjes omheen. Dat was vanouds ook om slangen tegen te houden en het gebied van de familie aan te duiden. En dan een pleintje waar ook een deel van het leven plaatsvindt. De belles die geven van moeder op dochter door hoe ze zo'n huisje beschilderen kunnen. Ze doen het niet allemaal, maar hier en daar zie je het nog. Dat is heel mooi. Een alledaags plaatje bij ons. Morgens, als de mensen water gaan halen, dan brengen ze het op het hoofd terug. Ook de meisjes leren dat al. Mijn dochtertje probeert het ook wel eens van 10, maar het is voor ons toch wel heel moeilijk. Deze man is erg gelukkig. Hij heeft een akkertje. Het zijn er niet zoveel. En het heeft geregend. Kijk, alles is nu groen. Dan gaat hij zijn 8 ezeltjes opsporen. Die kunnen wel 5-6 kilometer weglopen. Maar als hij ze bij elkaar heeft, dan gaan ze voor de ploeg. Dan gaat hij zijn akkertje ploegen. Aan het eind van de dag denk ik dat hij wel klaar is. En morgen gaat hij planten. Mais. Dat is het hoofdvoedsel bij ons. Als het regent, dan komt het op en dan groeit het. Maar het moet blijven regenen. Als het regent tot december, januari, februari, is die grote kans dat hij een oogst mag krijgen, anders verbrandt alles nog. Dat laatste gebeurde toen we aankwamen in 1985. Toen hebben we alles in Quandebelle zien verbranden, het was te droog. Dit jaar kregen de mensen die een akkertje hadden een oogst. Oh, dat ging het verkeerde knopje in, niet kwalijk. Een busstation. De mannen bij ons, die werken meest in Pretoria, sommigen in Middelburg. Middelburg is ook een plaats bij ons in Transvaal. Pretoria is gelukkig veel werk. Mannen worden 's ochtends vroeg gehaald. Zeg tussen 5:30 en 6:30, dan rijden er een paar honderd bussen om die mannen op te halen. En 's avonds tussen 6:30 en 8:00, misschien wel tot 9:00, dan komen die mannen weer terug. U ziet dat er ook nog wat meisjes en vrouwen rondlopen om dan ondertussen wat spullen te verkopen. Dat geeft nog wat extra inkomsten. Wat verdienen die mannen? Wel, als ze een beetje vast werk hebben, kan dat tussen de 200 en 300 gulden per maand zijn. Sommigen wat meer, anderen wat minder. Een markt. Zie je niet zo erg veel, maar als je er een ziet, is het meest een mooi gezicht. Als de mannen hun salaris hebben en ze gaan naar huis toe, dan gaan ze eerst met een kruiwagen een zak maismeel kopen. Een klein gezin 50 kilo en een groot gezin 80 kilo voor een maand. Dat voedsel dat wordt 3-4 keer per dag gegeten. Alleen als je niet meer hebt, dan is het ongezonde voeding. Er moet wat tomaten bij, wat vruchten liefst, wat groenten. Als het even kan toch een paar keer ook wel wat vlees. Nou, tomaten kopen de mensen meest wel en groenten, kool zien we hier liggen. Wordt ook nogal gekocht. Vlees, ja, het hangt er vanaf. Dan komen we nu wat dichter bij het werk op de zendingsposten. Dit is een tamelijk jonge post. In 1987 heb ik deze mensen in een dienst ontmoet. Vroeger heette jullie, ja, Msiza, een grote familie. Ik zei, waar komen jullie vandaan? Naar Tweefontein B. Ik zeg, nou, daar kan ik bijna langskomen zondags. Ik wil jullie voortaan wel komen halen. Nee, dat was goed. Nou, vanaf die tijd, zondagsmorgens om 9:00, de ene keer stonden er 17, de andere keer 9, de andere keer 26. Het wisselde wel wat, maar ze stonden er wel. En altijd ook veel kinderen en jonge mensen. Tot op een dag zeiden, is het niet beter om bij jullie ook kerk te houden. En dat was goed, eerst één keer per maand. En later kregen we een evangelist erbij. Toen konden we elke week in dit kamertje kerk houden. Mensen staan erg dicht nog bij het heidendom. En wel belangstelling voor de Heer en zijn woord. Maar de praktijken zijn nog puur heidens. Hier was het ook dat kindje wat ik noemde, wat ziek was en naar de toverdokter ging. Ik weet nog dat ik daar sterfhuis kwam toen het kindje overleden was. Het jonge moedertje dat zat daar op de grond in dat kamertje. Vrouwen zitten en mannen die zitten op een stoel, vrouw op de grond. Een vrouwtje zei, ik ben zo bang. Ze was niet alleen bedroefd, ze was ook erg bang. Ik zeg, wat is er dan? Ze zegt, ja, ik droom elke nacht nog, dominee. De voorouders die hebben telkens de boodschap dat ik moet toverdokter worden, medicijnvrouw. Ik ontkom er niet aan. Ik zeg, ach, we zijn beide gaan zitten en ik heb uit het woord van de Heere met het gelezen. U geeft de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand geven. Ik heb het verduidelijk, mijn hand opengemaakt. De handen van de Heere ook het verdriet en de moeite van deze mensen. Zijn handen wil zien dat we het aan hem leren geven. Ja, ze ging er iets van begrijpen. We hebben ook gebeden met haar. Ze zegt, ik ben nou wat rustiger. Ik zeg, dat is fijn. Maar de broer kwam een poosje later. Heeft ze weggebracht naar een toverdokter. Om daar de opleiding te krijgen. Want, zegt de broer, als ze niet gaat, dan blijven de voorouders ontevreden op de hele familie. Men ziet de voorouders als deel van de familie. Ze zijn er, maar dan in het rijk van de doden. Maar ze zijn nog steeds met de familie verbonden. En ze hebben veel invloed en je moet ze gehoorzamen. Op een avond heb ik ze gevonden waar ze in opleiding was. Nog met haar gesproken en gebeden. En ze zou terugkomen, maar ik heb ze niet meer teruggezien. Ik hoop als ik terugkom dat ze toch daar weg is. In deze familie zijn toch al heel wat diensten en bezoeken geweest. Een aantal mensen heeft catechisatie gevolgd. Denk aan die vrouw met dat rode mutsje op. Zij was tegen paasfeest, was ze toch wel klaar met het onderwijs. Ze had heel wat geleerd. Dat ze op een dag getoetst hebben hoe haar kennis was en hoe ze tegenover de dingen stond. Ben ik ook op de grond gaan zitten. Gezegd, ja, we weten het, bij jullie worden de voorouders gediend. Dat hebben we vaak genoeg gezien en gehoord. Ja, dat was waar. De familie stond er ook wat omheen. Zeggen, nu het woord van de Heer openen, nu luistert de Heer mee. En wat ik nu vraag, het antwoord, daar luistert de Heer ook mee. En hij ziet alle dingen, hij ziet ook het hart aan. Toen deed ik ook wat mijn hart me op dat moment ingaf. Ik had een stuk papier wat ik in tweeën scheurde. De ene stuk schreef ik onkulunkule kupela, dat betekent alleen de Heere dienen. De andere onkulunkule namatlozi, de Heere dienen en de voorouders. Dat laatste is wat veel mensen bij ons willen. Zegt de Heere, kijk nou wat het antwoord is. Met enige aarzeling gaat er hand naar dat papiertje, alleen de Heere dienen. Zeg, ik ben er blij om. Zeg, maar dat andere papiertje ligt er ook nog. Toen vragen ze daaromheen, moesten dat verscheuren dan? Ik zeg, ik denk het wel. Want de Heer is zo jaloers op zijn eer. De Heer kan dat niet hebben. Als dat oude nog door blijft gaan in het leven. De Heer wil heel het hart hebben. Ja, toen is het in stukjes verscheurd. Zeggen, ja, nu komt de moeilijkheid in je leven. Nu gaat de Heer ook kijken of dat echt de keus van je hart is. Want als er een van je kinderen ziek is, dan moet je weten dat de familie zal zeggen, en ga naar de toverdokter toe, hè. Nou, ze is toen met paasfeest, is ze aanvaard als lid van de gemeente en zij zijn 5 kindertjes gedoopt. Die jongen in die deuropening zit ook op catechisatie. Dat meisje naast me kan heel mooi uit de Bijbel lezen ondertussen, uit de Zulu-Bijbel, prachtig op toon. Ik vraag ze ook nogal, ze leest stukken beter als ik. En verder wat kinderen die altijd ook proberen erbij te betrekken. Hier ook wat kerkgangers voor de dienst. Ze wachten hier en ze zullen dadelijk gaan zingen. Dan kunnen de laatste mensen nog binnenkomen en dan gaan we echt beginnen. Ook al is het al een kwartier later, maar dan moeten we toch wel beginnen. Er staat één man op. Verder zijn het allemaal vrouwen, meisjes en kinderen. Dat is toch een tamelijk algemeen beeld bij ons. De mannen krijg je niet zo makkelijk in de kerk. Als je nou vraagt hoe het komt, dan zeggen ze, ja, maar ik was er. Ik heb mijn kinderen en mijn vrouw gestuurd. Ik was er. Dat is ook dat familiedenken. Als zij er zijn, dan ben ik er. Dat op een manier meent men dat ook misschien nog wel. En zeggen, nee, voor de Here kan dat niet zo. De Here wil ons zelf in zijn huis zien. Uit de kerk. Mensen wachten nog wat en praten met elkaar. Als mijn vrouw er een keer niet bij is, dan zullen ze vragen, is er wat thuis? Of zijn de kinderen ziek? Mensen nemen de tijd altijd nog. Dat is die Poste Tembalé toe, waar die eerste huisjes van de eerste dia stonden. We zien hier allemaal kinderen en wat vrouwen op de achtergrond en gelukkig ook een paar mannen. Die post groeide nog niet zo hard in het begin hoor. Bezoek en contact en catechisaties en mensen erbij uitgenodigd, maar het ging nog niet zo hard. Tot voor een paar maanden, voor het verlof, waren er 18 gezinnen in dit dorpje. Te kennen gaven dat ze wilden aansluiten. Dus alle 18 opgezocht, alle namen van kinderen en ouderen in zo'n gezin opgeschreven en wat contacten gehad. En deze 18 mensen, deze 18 gezinnen, krijgen op dit moment huiscategorisatie. Er waren erbij die van de Heer en zijn dienst niets of vrijwel niets afwisten. De eerste keren dat ik echt in aanraking kwam met een man met twee vrouwen bijvoorbeeld, op het ogenblik worden ze gecategoriseerd. De kinderen op ten ballet toe, na de dienst, als ik gevraagd heb waar de preek over ging, dan gaan ze nog even met elkaar staan zingen. En dat kunnen ze heel snel leren. En dat doen ze ook graag, liefst vierstemmig. Vraag me soms af waar ze de stemmen vandaan halen, die vier, maar ze kunnen het. Post Visse Booster, daar ging het werk wat voorspoediger. Ik denk dat het aan de lens ligt. Ik geloof niet dat ik hier aan gedraaid heb. We zullen hem even proberen wat scherper te krijgen. Daar komt hij al. Ja, zo is hij goed. Heel goed zelfs. Je kunt op het bord zien wat er staat. Valt me nu pas op. Ik preekte toen over Petrus. Dat hier Jezus zegt, hebt gij mij lief? En dat er twee woorden voor hebt gij mij lief gebruikt worden. Dat in hun taal ook opgezocht. Daar had je ook twee woorden. Ja. Maar op deze post daar is het werk allemaal wat voorspoediger verlopen. Er waren al gauw 30, 40 mensen, groeide tot 60, 80 en af en toe 100. Er werd ook goed geluisterd. Er waren na korte tijd 15 jonge catechisanten. Die man die daarnaast me staat, die zei de eerste zondag al dat hij het boek van de kerk wel wilde bijhouden toen ik daarna vroeg. Hij zegt, ja, dat wil ik wel doen. Schreef voortaan altijd op hoeveel de collecte was, 3,47 of 6,18 als het veel was, schreef hij allemaal op. Hoeveel mannen, vrouwen, kinderen en jonge mensen er waren. En aan een poosje schreef hij ook op wie de belangstellenden in de dienst waren. En hij tolkte voor me, als ik in het Noord-Soetoe moest spreken, dan tolkte hij voor me. Op de Pinksterdag heb ik over het Pinksterfeit gepreekt. Twee gedachten maar. Bij ons altijd maar een paar gedachten, anders wordt het te veel. Twee gedachten. De Heilige Geest is als een vuur dat verwarmt. De Heilige Geest is ook als een wind die een beweging brengt. En na afloop, toen ging hij praten met de gemeente. Ik kon het niet helemaal volgen, het was ook Noord-Soetoe. Maar na een poosje zei ze het, ja, dominee, we willen allemaal mee naar die andere post en ballet toe, waar het nog niet zo goed gaat. Dat hebben ze 3,5 maand volgehouden. Gingen ze een tweede keer mee naar die post, om daar ook de mensen te leren, liederen zingen bijvoorbeeld, en erbij betrekken. Dat was op zich ook een hele ontdekking wel hoor. Dat je merkt dat er in de jonge post al mensen zijn die betrokken kunnen of willen worden bij de verdere uitbouw. Een paar dingetjes, dat meisje in die rolstoel, dat is Emma. Emma kon niet lezen of schrijven, dat had ik al gauw gezien. Ik heb ze thuis opgezocht bij de vader en moeder. Van de achtergrond gevraagd en toen, Emma, wil jij ook de Bijbel leren lezen? Nee, de gezicht klaarde helemaal op. Ik zeg, nou, ik heb er alleen geen tijd voor. Ik kan je naam leren en dan nog een paar boekjes. Maar We zullen het zondag eens uit de dienst in de kerk vragen. En er waren toch twee jonge mensen die bereid waren om Emma te leren lezen en schrijven. En vlak voor we weggingen, toen zei mevrouw, zie je dat Emma ook meeleest in de Bijbel? Dat ze meezingt. Mooi iets op het zendingsveld, als je al vanaf het begin anderen op de posten kunt inschakelen bij allerlei dingen rond en ook wel in het werk, zoals we straks zien. Hier zien we de kattengezanten van Visse Boeste. Na de dienst, als ze nog even in een koortje zingen, ons dochtertje staat er ook bij. Ze zegt, ik hoor ook bij de Abbasia, de jongelui van Vissenboesten. Veel aandacht ook van hen op catechisatie. Bij hen ook in Vissenboesten is dat onderwerp van de voorouders helemaal uitgespit. Ze waren open, ook eerlijk. Ze zeggen, ja dominee, dat is niet zo makkelijk voor ons thuis. Want de ene week horen ze op catechisatie dat je kunt de voorouders niet in, het mag niet. En hier is jaloers op zijn eer. Maar ze komen thuis en ze zeggen, ja, jullie zijn nog jong. Jullie zijn zwart. Denk erom, dat moeten wij doen. Ze hebben heel wat weken dat onderricht aan de jongelui erover gegeven. Daardoor leerden we ook de teksten die er in het woord van God over die dingen staan. Deuteronomium 18, vers 9 tot 14. Daar zegt de Heer tegen Israël, onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon door het vuur laat gaan, of geen waarzegger, of geen tovenaar, of die de doden vraagt. Jesaja 8, vers 19, zult ge dan voor de levende de doden vragen? Dan zijn er toch veel teksten in de Bijbel die daar een richting wijzen. Dan zijn we al heel blij als er dan één of twee jongeren zeggen, ja, nou ga ik het zien. Dan bidden we of de Heer ze staande wil houden, of die hun hart wil vervullen, want dat is de enige manier. Alleen de Heilige Geest kan ze losmaken van de voorouderverering. Ook na een bijeenkomst op een van de posten hadden we wat doorgesproken over wat zaken in de gemeente. Is er ook thee gedronken met ze? Iemand had een keteltje en ander wat kopjes. En we waren er nog wat nagebleven. Deze post, dat is Tokosa, zijn we dit jaar begonnen. Er komen nu ook al zo'n 40 mensen in de kerk. Ons gehandicapte dochtertje Tera is daar ook en dat kindje zit bij haar. Gelukkig dat ons gezin ook praktisch altijd mee kan naar de posten zondags. Dit is de postkwaggenfontein. Daar is al wat langer gewerkt. Toen ik in Kwandebele kwam, toen was dit al een bestaande zendingspost, kwaggenfontein. En hier zijn toch ook een paar mannen die de kerk bezoeken. Post Matthijsenloop, ook al een wat oudere zendingspost. Zijn man, hij heeft een groentewinkeltje en hij maakt wat schoenen. Op het ogenblik helpt hij ook met catechiseren bij die 18 gezinnen in Tembaletu. Hij is een Shangani en veel van die 18 gezinnen zijn ook Shanganis. En hij brengt daar nu ook het onderwijs in de tijd dat ik in Holland ben. Wat jongelui, dat meisje links heeft al belijdenis mogen doen. Ze doet nu ook zonder schoolklas. En is erg trouw. Ook deze post zijn we dit jaar pas begonnen. Daar was een gelukkige bijkomstigheid dat die tweede man van rechts ook belangstelling had. Hij is namelijk de kapitein van het dorpje, de burgemeester. En doordat we bij hem ingang kregen, kon hij ook anderen weer naar ons verwijzen. We waren de eerste mensen die daar zendingswerk deden in zijn dorpje. Heeft ook wel wat geholpen. Zijn vrouw staat er ook bij. Die linkse is een toverdokter met die decon. Dat wisten we eerst helemaal niet. Kom je geleidelijk achter. Mensen zullen het jezelf nooit zeggen, maar je hoort het dan van anderen. Nou, het is alleen te zien aan die, boven die gymschoentjes draagt ze een paar touwtjes die ervoor zorgen dat de kracht in er blijft, dat ze die kracht niet verliest. Maar om de arm heeft ze ook zoiets en heeft ze een ketting om en nog een paar tekenen die daarop wijzen. De laatste zondag, voor we met verlof gingen, ze hebben het gemerkt dat ze toverdokter was, want aan het eind van de dienst werden die geesten kwamen over haar. Ze maakte allerlei geluiden en moest de kerk uitlopen. Dan wordt het pas moeilijk als zulke dingen openbaar worden in het zendingswerk. Want het blijkt dat er al 8 toverdokters rond onze diensten zijn of ook wel diensten bezoeken. Dan moet je erover gaan praten met ze. Moet je een ingang vinden. Je kan er niet zo naartoe gaan en zeggen, ik heb gehoord, u bent toverdokter en dat mag niet. Nee, zo kan het niet. Proberen contact te vinden. Ik herinner me dat bij een van hen had ik het over Isaac en Rebecca en Eliezer en er werden ook versiersels meegenomen. Toen wees ik naar de arm. Ik zeg, u hebt ook van die armbanden daarom. Ik zeg, heeft dat ook iets met een bruiloft te maken? Ik zeg, nee, ik maak mensen gezond. Op dat moment hadden we een basis om er wat over door te praten. En dan hoop je ook dat er die basis blijft om het woord van de Heere in door te geven. Een doopdienst ergens op een van de posten. Nog een doopdienst ergens. Nog een doopdienst in een zinkplatenkerkje. Ik werd toen, dat was nog in het begin, nog altijd getolkt. Catechisatie voor de jonge lui, dat is 's middags vanaf 3 uur op elke post is de catechisatie voor de jonge mensen. En dit is op de post Kwaggefontein. Daar hadden we niet zoveel catechisanten, maar ze kwamen toch. U ziet daar ook wat bijbels liggen. We kijken hier naar een Zulu-bijbel op de voorgrond. Dan daarnaast ligt een bijbel, weer een Noord-Sotho-bijbel. Ook een taal die daar veel voorkomt. En een bijbel in het Afrikaans, het Zuid-Afrikaans. Het catechisatieboekje is de Heidelbergse catechismus in hun taal. De catechisanten op Vezeboeste, die post waar het werk zich voorspoedig ontwikkeld heeft. Ze waren er nog lang niet, maar ik nam vast een dia. Er komen hier wel 15 tot 20 catechisanten. Op het ogenblik geeft Richard, dat is die jongen daar helemaal links. Jongeman, 24, die catechiseert daar nu. Richard was zo 1,22 toen ik er kwam. Had zijn middelbare schooldiploma mogen halen. De bedrijfsopleiding gevolgd. En ik merkte dat hij erg belangstellend was. Toen heeft hij de hele Bijbel, van Genesis tot Openbaringen, boek voor boek doorgeworsteld. Zich verdiept in allerlei dingen van elk Bijbelboek. Zo groeide ook zijn bijbelkennis. Er groeide ook liefde voor het werk in zijn hart. Hij is toen diaken geworden. In 86 is hij diaken geworden. Toen ging hij op een gegeven moment af en toe een dag met me mee. Dat had zijn interesse. Toen bleef hij ook wel eens slapen. We lagen elkaar. Hij heeft me heel veel geleerd over voorouderverering. Want hij kent het van huis uit. Hij had ook veel gestudeerd daarop al. Richard heeft op een avond tegen me gezegd, hij zegt, dominee, ik geloof dat de Heer hem ook roept tot dat werk wat u doet. Hij zegt, daar ben ik blij om. Ik had erop gehoopt, maar ik ben blij om dat je dat zeggen mag. Een poosje later is die evangelist geworden, helemaal in dienst van de zending gekomen, gaat elke dag met me mee. Nu woont hij bij ons thuis. Vanmorgen, hij was ook degene die me vanmorgen belde. Hij geeft al een stuk leiding in het werk. Hij studeert 's avonds en in zijn vrije dag studeert hij. Hij doet al Hebreeuws. Alles goed gaat over 6,5 jaar. Hopen we dat hij predikant mag worden. Hij werkt heel toegewijd. Hier is hij bezig met wat catechisanten om hem heen. 3 catechisanten ook. Nu zien we wat anders. We gaan kijken naar een gemeentebijeenkomst waar ze van alle posten vandaan komen. Er worden met bussen daar gebracht. Dan zijn ze 2 dagen bij elkaar. 'S morgens kerk, 's middags kerk, 's avonds kerk. 'S nachts gaan er ook nog door. En zaterdags is dan een soort gemeentevergadering over financiën en plannen. Voor zo'n dag gehouden wordt, dan maken de vrouwen eerst een soort koeken. Het lijkt iets tussen brood en cake in. En hier zijn ze het meel aan het kneden. En hier worden de koeken gebakken. Die vrouw heeft een kindje op haar rug, zoals zo vaak bij ons gebeurt. U ziet hoe dat gaat. Een plaat onder, die wordt helemaal warm gemaakt met vuur. En een plaat boven, zodat het van 2 kanten warm wordt. En dan is het klaar. De mannen die hebben een ander karwei voor die bijeenkomst. Die slachten. Want die 2 dagen krijgen ze een stukje vlees. Slachten leren ze bij bruiloften, begrafenissen of offers voor een voorouder. Maar slagerij overal, dat ken je bij ons niet. De vrouwen hebben ook hun werk. 'S ochtends vroeg, voor de eerste dienst begint, dan staan ze om 6 uur op en ze koken de maispap. grote potten zoals we hier zien. Dat wordt geroerd net zolang tot die lekker genoeg is. En dit is dan de gemeentebijeenkomst. Er waren 700-800 mensen gekomen. Ook van de gebieden waar dominee Jonkman en Rebel werken. Ze komen op die dag allemaal samen. Ook weer heel veel vrouwen en jonge mensen. Achter zitten toch ook nog wel wat mannen. En helemaal voor, het voorgestoelte, daar zit ook nog wat man. Hier zien we ook nog een man tussen staan, daar links. Een paar jongens ook nog wel, dacht ik. Nu kijken we aan tegen een kerkje, wat in het noordelijk stuk van Quandebelle gebouwd is. Daar is het zendingswerk al wat langer aan de gang. Eerst is professor Floor daar geweest om te preken. Ik dacht dat hij in Middelharnis ook wel eens geweest is, professor Floor. Later dan meneer Rebel, dan meneer Jonkman. Deze post heeft al een aardig gemeentetje en heeft onlangs de eerste echte kerk gekregen. Dat is geen noodkerkje of iets, een echte kerk. En die heeft 50.000 gulden gekost. Hij is nu bijna klaar. Dit is de tweede kerk die gebouwd wordt, ook in het noorden van Quandebelle. Er kunnen 300 mensen in. Dat is van het zendingsgeld uit Nederland mogelijk gemaakt. Hier zien we een middelbare schoolklas. Ik heb daar wat godsdienstlessen gegeven. Jammer genoeg had ik er op een gegeven moment geen tijd meer voor, maar er was wel aandacht. Het schoolplein. Het is ook in de regentijd, we zien dat het allemaal wat groener is. Ja, toch eens twee mannen op een dia. Nu zien we eens twee mannen. Die allebei betrokken zijn ook in het werk. De rechtse was al heel snel een soort koster op de post. De sleutel. En de linkse was ook betrokken op de post waar hij weer woonde. We hopen dat dit allemaal toegaat dat we in 1989, begin volgend jaar, een eigen wijkkerkraad kunnen vormen. Waar de ambten ook gaan functioneren op onze posten. Maar dan van het hele gebied van Quandebelle-Zuid. Die rechtse, dat is nog een jonge man. En die linkse is, zoals u ziet, wat ouder. Maar als je nou een vergadering met ze houdt en je zegt tegen die rechts, dat is Letsweni. En Letsweni, wat vind jij er nou van iets zoals kerkbouw? Dan lacht hij wat. Hij zegt, laat eerst Baba Bonani praten, dat is de ouderen. Want je ouderen worden dan geëerd. Dat moet je wel bedenken. En goed, dan geeft Baba Bonani omstandig, geeft hij zijn mening met beeldrijke taal. En als hij nou klaar is, dan vraag ik, en Letsweni, wat vond je er nou van? Dan lacht hij weer. Hij zegt, Baba Bonani heeft mooi gepraat. Hij betekent, ik ben het met hem eens. En dan zegt hij ook niks meer. Dat is ook iets van de traditie bij ons. Het is ook wel eens een keertje wat moeizaam. Dat zo'n jongeman als Richard, waarvan je hoopt dat hij daar dienen mag, moet je wel bedenken, hij is jong. En dat zal hij nog vaak moeten horen of merken, hij is jong. Hier zijn 6 mannen die allemaal betrokken zijn bij verdere werk. Die derde man rechts, die had wat leren bouwen. Hij kon ook een tekening maken voor een eerste kerkje in ons gebied. Dat is 5 bij 10 meter. Dat is dat kerkje waarvan ik vertelde wat op het ogenblik gebouwd wordt door de mensen zelf. Hij heeft de tekening gemaakt. Ik zeg, dat is mooi, want dan is het van hen. Ik denk dat dat belangrijk is. Het eerste bruidspaar wat bij ons in de kerk trouwde. Daar gaat een hele voorgeschiedenis aan vooraf van zo'n trouwdag. Een paar dingen die al opvallen. We kijken hier tegen een bruidje aan die naar beneden kijkt en de hele dag droevig moet kijken. Dat moet. Niet blij kijken op je trouwdag, want je verlaat het huis van je moeder naar familie. Je gaat nu naar het huis van je man en dan ben je de eerste tijd dienstmeisje. Makoti, zeggen ze bij ons, dienstmeisje, betekent dat ook schoondochter, maar het heeft tegelijk een betekenis van dienstmeisje. Of je nou gestudeerd hebt of niks of hoe, je moet eerst in de familie van je man laten zien dat je de bruidschat waard bent. Goed, dat is een heel verhaal hoe zo'n paardje trouwt. Heel wat onderhandeling, als ze verkering krijgen, dan brengen ze de groet door de familie, niet die jongen zelf, door de familie bij de familie van het meisje. Als dat gebeurd is, mag die er thuis komen, maar verder ook niet. Als ze het echt met elkaar menen en over trouwen gaan denken, dan roepen ze weer de familie van 2 kanten bij elkaar. Alle ooms moeten erbij zijn. Dan ergens onder een boom gaan ze vergaderen. Dan gaan ze onderhandelen. Wat zal de bruidschat zijn? De oudste van een beetje familie. Die oudste dochter is 16 koeien en een tweede is 14 koeien. Maar dat gaat dan tegenwoordig in geld. Wordt de bruidsschat bepaald. De kleren wordt overlegd. En als alles geregeld is, kan de bruiloft plaatsvinden. Kleren worden gehuurd. Hier zien we dat ze er dan toch erg mooi wel uitzien. Daar hebben ze ook lang voor gespaard. Kijk, hier is... Ja, daar hebben ze veel voor over. Een trouwerij is een hoogtepunt. Het zijn plaatsen waar ze dat huren kunnen. De tweede zoon uit datzelfde gezin trouwde een paar maanden later. De moeder van deze beide jonge mannen is een heel toegewijde vrouw. Ik denk toch dat zij ook wel iets mag kennen van de verborgen omgang met de Here. Daar geeft haar leven en haar gesprekken ook toch wel blijk van en ook haar houding. Ze zei eens op een dag, dominee, ik zou het fijn vinden als de vrouw in de gemeente ook nog wat meer leerde over het woord van de Heer. Ik zeg, dat is goed. Ik zeg, dan kom ik ook eens kijken hoe dat gaat. En toen zag ik dat, hoe dat ging. Ze kan niet lezen en schrijven, maar ze heeft wel een Bijbel. En achter in de Bijbel, daar had ze zo wat teksten laten schrijven. Want als een preekster nou wat doet, dan laat ze iemand opschrijven welke tekst dat is. En dan heeft ze zoveel herinnering daarbij, dat als iemand nou wijst naar die vierde tekst van boven, dan weet zij wat over gaat. Dan laat ze er iemand lezen en dan zegt ze er wat over. En zo begint dat werk onder de vrouwen wat op gang te komen. Dit was het einde van de eerste slee, er komen er nog een paar. Die wilde ik er direct maar achteraan doen. Dan zal ik even kijken waar ik de dia's gelaten heb. Zeggen dat je van dia's kijken moe wordt, dus ik denk dat we maar beter eens in één keer door kunnen draaien. En ook voor de kinderen. Zo. Zo nu en dan komen er ook wat Hollanders in Zuid-Afrika, want het blijkt dat er toch wel heel wat Hollandse families. Ik zal het zo wel herhalen met de microfoon nog even. Het blijkt dat er heel wat Hollandse familie in Zuid-Afrika hebben wonen. En zo nu en dan worden we gebeld door mensen die zeggen, mogen we eens komen kijken, want we zijn hier op bezoek. Nou, dat wordt meestal op prijs gesteld door ons en ook door de mensen op de zendingsposten. Dit was een zuster uit de Ebenezer gemeente in Urk, die een kleindochter had wonen en ook eens meeging. En voor we naar ons huis toe gingen, toen is de eerste rondwezen lopen met me in zo'n dorpje. En toen zag ik iets heel merkwaardigs. Ze was helemaal zichzelf, ze had zo contact met de mensen. Ik ging een klein huisje met haar binnen. Ze zegt, oh, dat is gezellig hier, wij hadden de burg ook wel arm vroeger. Ja, toen dacht ik, ja, veel zendelingen die zeggen, ja, een paar jaar opleiding en voor je aan kan passen. Ik denk dat de beste zending iemand is die zichzelf kan zijn voor de mensen, die kan wel eens heel gauw contact ook krijgen. Verder waren er ook de ouders van mijn vrouw die zondag. De vrouwenvereniging bij ons. Ik praat nog niet over wat die vrouw van die bruidsjonkers of van die bruidegom tegen me vertelde, maar een poosje later, toen wilden ze een echte vrouwen iets oprichten. Ja, en daar dragen ze graag mooie kleren bij, een zwarte jurk en een witte kraag, daar sparen ze ook dan weer voor. Want daardoor kunnen ze laten zien dat ze bij die vrouwenvereniging horen. Die vrouw die hier zo'n witte kraag opgespeld krijgt, die is ook al wat langer bij het werk betrokken, ook al lang voor ik er kwam hoor. Zij is ook veel meer toegewijd als de meest en het lijkt toch dat het haar hart ook heeft. Zo nu en dan, als die dingen van de voorouderverering mij ook wel eens wat heel zwaar liggen, dan ga ik ze wel eens opzoeken. dan kan ze me wel eens goede adviezen geven. Ze kent het van binnenuit. Dus een keer zei ze, toen was er een man bij die wilde er ook eigenlijk niet van weten dat we er echt op ingingen bij de mensen. Zegt dominee, wij kunnen toch niet meer achterom kijken. Dat mag nou niet meer. Wij moeten nu vooruit zien. Dit zijn de vrouwen nadat ze toegelaten waren tot, zeg maar, die vereniging. Waren blij en uitgelaten, enthousiast. Dan zijn bij ons de mensen helemaal in beweging, zo zijn ze. Je ziet, dan lopen ze naar de plaats waar ze nog wat eten krijgen. Nu kijken we naar heel iets anders. Dit is een dia van een zogenaamde onafhankelijke kerk. Die heb je in Afrika heel veel. Dat zijn kerken, een soort mengvorm tussen heidendom en christendom. Dat slaat wel aan bij ons. Want dan kun je nog de voorouders dienen. Kun je die offers ook nog brengen. En je kunt ook nog zeggen dat je bij een kerk hoort. Het begint meestal met een man die zegt, ik ga kerk houden. En dan heeft hij zijn familie al en wat buren. En dan houdt hij thuis kerk. Heeft hij al gauw iets met eigen kleren en kleuren. Die hele groep op een manier moet symboliseren en dragen. Wat jammer is, ik zie hier niemand bij die een Bijbel heeft. Dat is typisch, typerend bedoel ik. Heel vaak komt de Bijbel bij dit soort groepjes niet open. De jongeren op catechisatie bij ons komen ook vaak uit zo'n groep. Die hebben dus een keer gezegd, wij willen het eens laten zien hoe het in zo'n kerkje eraan toe gaat. En toen hebben ze dat voorgedaan. Eén jongen die deed of hij een voorganger daar was. En die komt met veel kabaal de kerk binnen. En zo'n kleed aan, een stok in zijn hand, een kruis. En hij had zijn gevolg bij zich. En er was wel een Bijbel, maar die werd alleen gebruikt om de maat van de muziek met de hand op te slaan. Maar dat was het karakter van zo'n dienst in zo'n kerk. Hier zien we dat ook nog. Er waren ook een paar meisjes op catechisatie die eens een keer hebben laten zien hoe het in het leven van de mensen bij ons toe gaat. Links is Renette. Komt trouw op catechisatie. Sophie staat erachter. Renette en Sophie zouden dus voordoen hoe het bij een toverdokter voorgaat. Nou, dat wisten ze. Want Renette, de moeder, is een echte toverdokter met een behoorlijke praktijk. Ze kreeg alles mee van de moeder. Achteraf zeg je, hoe kreeg ze het klaar? Ze kreeg alles mee. Armbandjes, ding om de been, het gewaad, de ketting waarin de steentjes zitten. Die ook die kracht vanuit de voorouders hebben. En hier komt ze aan. En als ze komt, dan komt er een andere catechisante die doet alsof ze een zieke vrouw is. Al de kinderen zijn ziek en mijn man die heeft geen werk. En dat is dan een aanleiding om zo'n toverdokter op te zoeken. En zegt Renette, ja, ik wist het al, je komt van het noorden. En dan praat ze niet meer rechtstreeks tot die arme vrouw, maar via de helpster, zo gaat dat. Je komt van het noorden, doe je schoen uit. En 65 rand, eerst 65 rand, eerst nou. Die vrouw die huilt, want die heeft dat geld niet. Maar ze zegt 65 rand of ik zal je met de bliksem slaan. En als ze dat gezegd heeft, dan krimpt die vrouw in angst, van angst ineen. Want als het woord bliksem valt, dat is juist waarin de voorouders hun wraak kunnen laten zien. En merken, en even later komt ze aan met 65 rand. Waarmee ze ons willen duidelijk maken wat een dwang dat op de mensen ligt. En hoe dat mensen ook inderdaad in duistere dingen brengt. Dan even later, dan gaat ze trommelen. Dan heeft ze de geld, heeft ze gekregen. En ze trommelt en Renette heeft dat thuis vaak gezien. De ogen veranderen helemaal, ze raakt in trance. En ze zegt, ja, de voorouders zeggen dat er nog een offer gebracht moet worden. En dan zal het beter gaan. En dan gaat die vrouw, die gaat naar huis. Zo hebben ze iets laten zien hoe dat leven van de mensen bij ons is. Nu kijken we niet meer naar die catechisanten die iets voordoen. We kijken nu naar een arme vrouw op een van de posten. Kameelrivier. De vrouw is verstoten door de man. De familie zorgt ook niet voor haar. Ze heeft nog een kleintje en ze heeft een stel dochters thuis nog. Kan ze niet meer school laten gaan. Een van die dochters heeft ook een kleintje. Het is armoede daar. Ze hebben nog een woonplekje. Er zijn ook wat catechisaties gegeven. Daar was grote belangstelling. Ik denk nog wel eens terug aan dit gezin. Dat was in het begin van onze bediening. Maar dat was ook voor ons erg bemoedigend. Hoe daar bij dit hutje naar het onderwijs geluisterd werd. Je vrouw kon niet lezen of schrijven, maar ze luisterde goed. En de andere week, dan kon ze het al dikwijls zeggen waar het over ging de vorige week. De dochtertje kon wat lezen, dus die had een catechismusboekje. Als je naar de andere week kwam en vroeg aan, heb je vragen geleerd? Ze zeggen ja hoor, en dat bleek ook wel. Maar dan was je uitgevraagd met de zondagsafdeling. Zegt ze, maar ja, ik heb er nog één geleerd. Dat is een groot stuk leergierigheid in dit gezin. Ook toen het ging over dingen zoals dat we in zonde gevallen zijn. Ook, ik herinner me die zondag toen het ging over de naam Jezus, dat is zaligmaker. Hoe daar geluisterd werd. Dat we ook in Kwan de Bijlen gered moeten worden van onze zonde. Dan maak je dat ook concreet, hoe dat in het leven is met de zonde. Dat de Heere verdriet doet, er werd goed geluisterd. En op de antwoorden, dan vragen ze helemaal op de kring af. En zou dat nou voor jou ook nodig zijn, Maria? Anna? Dat je gezaligd moet worden? Dat hier Jezus zo diep neer moest dalen? Antwoorden beschamen ons soms. Die vrouw is op een gegeven moment ook getoetst, ook aangaande haar kennis. Het verbaasde, ik was er niet bij hoor, het verbaasde degene die ze getoetst heeft, hoeveel ze wist en had opgestoken. In dat arme gezin hebben we ook aan andere dingen aandacht geschonken. De kinderen konden niet lopen, waren ondervoed. Ben ik naar een dokter toegegaan, een soort zendingsarts. Die zegt, ja, die kinderen zijn ondervoed, was erg heel vriendelijk voor de mensen. Leerde mij ook weer wat. Hij zegt, je moet eens kijken, die haartjes van dat kind, die zijn niet gezond. En de beentjes, ik denk dat deze dia gemaakt is toen het kindje al een stuk beter was. Maar toen waren de beentjes hier en daar wat opgezet. Hij zegt, weet je wat je moet doen als je nou catechiseert? Een potje pindakaas meebrengen. Dat geeft al zo'n effect naast die maiskost. Hij gaf wat drankjes van vitamine. En na een paar weken kon het eerste kindje lopen. Daar waren we heel blij mee. Vroeg er ook altijd naar. Daar eerst de Heere voor gedankt, voor de catechisatie. Dat hij ook daarin voorzien had. Dan heb je ook een gelegenheid op armoede te wijzen. Op de grootste armoede die we hebben. Als we in de zonde leven. Een rijdende kliniek op een van de posten. Waar altijd wel een zuster bij is. Die wat medicijnen bij me heeft. Ik ben eigenlijk erg benieuwd wat mijn vriend er ook van vindt. Broeder Heringa, die als landbouwkundige en zijn vrouw als arts in Nigeria gewerkt heeft. Hoe het daar ligt, bij ons heb je hier een rijdende kliniek en ergens anders een reeds gebouwde kliniek. En dat is ongeveer de gezondheidszorg. Er is één ziekenhuisje in het Duitsland. Hier is een schooltje, hier zien we een schooltje voor gehandicapte kinderen. Er is er maar één in heel Kwan de Bijlen. Kinderen worden daar wat bezig gehouden. Het ging niet van de zending uit, maar van een zwarte vrouw. Ze deed daar een bijbelvertelling, leerde liedjes en hield de kinderen bezig. Mijn vrouw en ook een vrouw van een van de collega's, van Dominee Jonkman, is er op een dag naartoe geweest en hebben gevraagd, vind je het goed dat we wat meedenken? Nou, daar was ze heel blij mee. Hebben ze wat speelgoed verzameld en wat andere materialen. Op een dag hadden we bezoek van de stichting Woord en Daad, de secretaris, meneer Dankers en zijn vrouw kwamen ons opzoeken. Die hebben ook dit schooltje gezien. Er zijn nu gedachten om daar een soort crash voor de kinderen, een soort opvang iets, dat we ook andere kinderen kunnen helpen. Hier zijn die kinderen in hun klasje op de vloer. Ze hebben ook wat eten meegenomen. Hier zien we ze ook zitten. We kijken nu naar wat kinderen in zo'n gehandicapte schooltje. En ze zitten op de vloer. Deze jongen, die woont te ver van dit schooltje af. Dat is misschien wel een kilometer of 25 of zoiets. Het is nou gewoon te ver. Hij is ook gehandicapt. Hij ligt de hele dag thuis bij zijn moeder. Gelukkig wordt hij daar verzorgd. Maar je zou hopen dat hij eens iets van therapie kreeg. Zijn zusje zeker, die is al zo stijf geworden. En met wat therapie zou ze zich nog kunnen bewegen of zelf eten. Nu kan ze dat niet, dat is Lina. Ook vaak gevraagd aan ons of we al iets hebben opgezet, maar daar zijn we nog niet aan toegekomen. Probeer ondertussen zo'n gezin wel te helpen. Een van de manieren is dat we de moeder gelegenheid geven om handwerk, kralen te maken. Kralenwerk. Dat kralenwerk wat hier vanavond verkocht wordt, is ook van de moeder van Amos en Lina. Waardoor ze ook wat meer in staat is om voor de gezin te zorgen. We betalen haar, of dan de jongman doet dat meest, betaalt haar en enkele keer doe ik het. En als we het dan hier brengen, dat kralenwerk, dan komt er nog iets bovenop voor de zending. Dit afdakje kon voor Amos en Lina vast wel gemaakt worden, zodat ze niet meer in de zon hoeven te liggen, maar overdag ook in de schaduw kunnen zijn. Als de zon brandt op het heetst van de dag, is ook een vloer waar zo met een emmer water de zaak schoongemaakt kan worden. En zo proberen we daar de mensen ook wat te helpen. We komen nu bij het laatste onderwerp, dat is het kerkerfproject. Ergens op een van de posten kregen we van de kapitein van de overheid een groot kerkterrein. Meer dan een halve hectare groot. Op een zekere tijd dachten we van, kunnen we daar de vrouwen niet leren om zelf groenten te verbouwen? Want er is bij ons nogal wat ondervoeding en armoe en ook wat kippen houden. En dat is mogen lukken. Hier zien we op de achtergrond de kippenhokken die de mensen zelf gebouwd hebben. Dat zijn er drie. Maar we gaan nu wat meer ervan zien. Begonnen werd met een tuintje van 10 bij 10 meter. De vrouwen uit de gemeente kwamen. Ik had eerst gevraagd, hoe gaan we dit doen? Want als ik het ga doen, dan vinden ze het prachtig. Maar ik zeg, hoe gaan we dit doen? Nou, we moeten een schop meenemen. Ik zeg, jazeker. En we moeten het omheinen. Ik zeg, ja, dan gaan we dat doen. En toen zijn we op een dag hier begonnen om de vrouwen gezonde groenten te leren verbouwen. Ze zegt, dan komen jullie ook op school. Nou, je leert het. Aan het eind van de school, dan zullen we ook laten merken, iets geven dat je de school doorlopen hebt. Ze zeggen, we hebben nooit school gegaan, dominee. Verschillende van die vrouwen. Ik zeg, nou, dan gaan we het nou. Dit is de tweede klas al. Een ander stukje waar ze ook leerden om groenten te verbouwen. Gezonde groenten, dat leerden ze in de tweede klas. 1, boontjes, want daar zit ook de kracht in van vlees, heb ik ze uitgelegd. Als je geen vlees kunt kopen, probeer dan boontjes te verbouwen. En etjes, en nummer 3 was tomaten, en 4 spinazie. Maar ze leerden goed, hier ook nog in de tweede klas. En dit is de tweede klas ook nog. Zijn ze bezig om in rijen te planten. En ze moeten het allemaal zelf leren doen. Dit is de derde klas. Toen had ieder zijn eigen stukje, 5 bij 14 meter. Waar ze op een eigen stukje ook die gezonde groenten leerden verbouwen. Ieder deed weer wat anders. De een had hier tomaten staan voor en de ander daar boontjes. Maar over het geheel genomen kwam het erop neer dat ze daar die groentes verbouwden. Hier zien we wat van die vrouwen. In die tijd, toen kozen ze ook een eigen bestuur. Het waren er toen al vaak tussen 15 en 20. Het bestuur stelde ook regels op. Richard was er ook erg bij betrokken. Daar heb ik ook veel van geleerd in die tijd. Richard zegt ook, laat ze het zelf maar doen. En een van de regels die was om 9 uur beter. Want als je een kwartier te laat komt, krijg je een gulden, een randboete. Maar ze kwamen op tijd hoor. Ja, als ik het zou zeggen, dan zouden ze misschien te laat komen. Maar als ze het zelf doen. Dit is ook in de derde klas een vrouw die laat zien hoe de spinazie, de snijbiet gegroeid is. En er komen ook al wat tomaten. Het is ook in de derde klas. Het is mooi nat gehouden. Dan groeit het meestal goed bij ons. En hier staan wat Katwijkse penen. Mijn ouders hadden zaad meegenomen. En we keken of het er deed. Nou, het ging. Ze hebben er wel een paar keer van gegeten. De vierde en de vijfde klas, dat was het houden van kippen. Ze bouwden eerst twee slachtkuikhokken voor 300 kippen. Ging goed, ze maakten zelf de steen. In een paar maanden stonden er en twee slagkuikhokken en een kamertje en een legkippenhok. Het eerst is met 300 kippen geprobeerd. Na 7 weken waren ze al groot. Zij hadden ze gevoerd. Toen gingen zij ze ook verkopen. Wij kochten er ook een paar. En die worden hier door een paar jongens uit de gemeente geslacht. Ja, toen die hokken er stonden en de kippen er waren en het een keer liep, toen hebben we examens afgenomen. De stof nog een keer herhaald, de leerstof. Richard was er ook bij. Toen deed ze allemaal examen, ook Wetta. Wetta is de jongste deelnemster. De moeder is bij het kerkerfproject, maar zij ook. Wetta, die Hij heeft ontzettend veel geholpen toen de kiphokken gebouwd werden. We gingen om 6:30 naar huis. Het was donker, maar Wetter was nog aan het opruimen. Als ze niet op school was, was ze op het kerkerfproject. Toen hebben we gevraagd voor die kippen, zegt Wetter, zou jij niet die administratie willen doen? Want dat kun je wel, denk ik. Ja hoor, ze kocht zelf zo'n groot boek, heet dat, hè, met kolommen. Ze schrijft iedere week op hoeveel eieren er gelegd worden en hoeveel ze er verkoopt. Ze verkoopt er altijd de helft ongeveer. De andere helft deelt ze dinsdags uit aan de vrouwen, zodat hun voedselsituatie ook wat beter wordt. Hier doet ze examen. Hier ook nog. En ze vertelt waarom deze kip een goede legkip is. Want zijn legbeentjes die staan uit elkaar en al die dingen die heeft ze geleerd. Dit is ons dochtertje, die deed geen examen, maar mocht toch op de dia. En toen waren ze allemaal geslaagd voor zover ze deelgenomen hadden. Dus bijna allemaal. Er was ook een man bij, die hielp ons al. We zagen dat hij opzichter kon zijn. Toen hebben we hem ook examen afgenomen. Hij had 100 punten voor zijn kip en 95 punten voor zijn tuintje. Ze deed het erg goed. Hij is nu ook opzichter in die maanden dat ik weg ben. En als we naar een andere plaats een kerkerfproject gaan uitbreiden, gaat hij mee. Hij wordt ook betaald door woord en daad. Maar nu is hij gediplomeerd en daar voelt hij zich toch wel gelukkig mee. Hij krijgt ook nu catechisatie thuis met zijn gezin. Ze hopen ook bij de gemeente aan te sluiten. Deze vrouw verkoopt alle legkippen. Ze kan niet schrijven, maar wel tellen. Deze vrouw krijgt ook de diploma. Nu zien we iets waar al die vrouwen staan toen ze de diploma gekregen hebben. Dat was 28 mei dit jaar. En dachten, nou, dan kunnen we zo naar huis toe gaan. Niemand kan nog een slotwoord spreken en eindigen en dan is het voorbij. Maar nee, zeggen dominee, we willen ons even afzonderen. Want we willen u een groet meegeven voor Holland. En even later komen ze terug, huppelend en blij. En de een die heeft een matje gemaakt en de ander een kip van kralenwerk. En de ander iets van een fles met kralen. Want ze willen hun dank aan de mensen in Holland tonen. Voor alles wat ze hier kregen. Ze hebben uit het woord van de Heere geleerd. Ook op het kerkerfproject is vaak gelegenheid met die mensen alleen even te praten. Zeg je ook nog wel eens iets. En ook voor de dingen die ze leerden op het gebied van groenten en kippen houden. En toen stonden ze er allemaal met de diploma. Mevrouw zei, je kan zien dat ze niet allemaal lezen of schrijven, want sommigen houden hem op de kop. Ja, Wetta staat er ook op de achtergrond. We kijken naar al die vrouwen die op het kerkerfproject leerden om groenten te verbouwen en kippen te houden. Rond die tijd, toen stond er op een akkertje ook veel snijbiet. Hebben ze wat verdeeld onder elkaar. Zeggen, mag dat ook op de foto? Ik zeg, ja natuurlijk. Toen bekeek ik die dia's, toen dacht ik dat het symbolisch is. In 1985 werden we uitgezonden om te zaaien. Meer niet. De groei, dat is het werk van de Heere. En zeker de oogst, dat is alleen het werk van de Heere. Daar mogen we wel om vragen. Maar zo nu en dan zie je er iets van. En dan ben je heel klein, maar ook heel dankbaar. Ik dank u. Dat was de laatste dia. En ik denk dat het dan ook tijd is om te pauzeren. Het klopt aardig met 9:00 waar ze het over hadden. Ik hoorde dat we ook nog een kopje koffie mogen drinken in de pauze. In de pauze worden daar ook nog wat spullen verkocht. Er zijn 3 dingen die daar liggen. Ja, 3, hè, dacht ik. Er worden voor de kinderen een paar boekjes verkocht. Broeder Heringa houdt die op het ogenblik op.
Die moeten weer naar school, ook niet waar, morgen. Tjoh. We hebben genoeg gehoord. Er zijn natuurlijk veel meer vragen te stellen. Ik hou de mijnen ook achter me, bij me. En u hebt er misschien ook nog een aantal. In ieder geval, wat we gehoord hebben, wat we gezien hebben, is genoeg om ons een beetje een beeld te geven van de omstandigheden waaronder al dit werk moet gebeuren. Een beetje een indruk te geven van de bijzondere moeite die er toch ook aan dit werk verbonden zijn, dingen waar wij niet van weten. We hebben weer met andere dingen te maken natuurlijk. Maar de diep ingewortelde zonde van de afgoderij natuurlijk, van de voorvaderverering. En er zijn andere kwalen en kwaden die daar natuurlijk in die samenleving zitten. En de macht van de duivel die daarin natuurlijk openbaar komt. Als de duivel altijd weer probeert om mensen in zijn greep te houden. Hij kan dat door ongerechtigheid doen. Hij kan dat, misschien moeten we dat dan onder ons meer zoeken, door eigen gerechtigheid doen. Enfin, hoe de duivel het ook doet, hij is altijd bezig om een mens vast te houden. En als hij hem los moet laten, dan blijft hij toch nog werken om hem toch weer terug te krijgen enzovoort. Nou, dat zijn dingen waar je op het zendingsveld natuurlijk ook mee te maken krijgt. We hebben er wat van gezien. Dat betekent natuurlijk dat we, als we een klein beetje meer zicht op dit werk krijgen, we er ook een beetje beter mee kunnen leven. Dat is denk ik ook de bedoeling van een avond als deze. En dat we ook het zendingswerk misschien wat meer dan tot nog toe ook in onze gebeden aan de Heere opdragen. Dat ziet u nou ook, hè? Mensen kunnen niks. Je kunt nog niet eens de mensen in de kerk krijgen. En als ze dat al zijn, als ze al komen, dan kun je als predikant, als zendeling, met al je bewogenheid en je gedrevenheid het zaad nog niet in het hart planten. En dan kan alleen de Heere de wasdom geven. Nou, zo is het ook. Met die laatste dia werd dan de vertoning geëindigd. Maar God geven op het werk zelf de wasdom. En dan, dan mag je ook inderdaad vrucht verwachten. Laten we zo deze avond besluiten en dan samen de Heere nog danken en bidden. Nadat we gezongen hebben uit een andere zendingspsalm, de 22e. Dat is een lijdenspsalm, maar het is ook een zendingspsalm. Vooral aan het eind, zij komen aan door goddelijk licht geleid. 22, het 16e vers. Heren, we mogen aan het einde van deze avond uw naam nogmaals aanroepen en nu ook met dankzegging voor het feit dat we deze avond mochten hebben. Dat we op deze manier ook iets mochten horen en zien van het werk dat gedaan mag worden onder mensen die van u niet weten of die nog maar zo weinig van u weten. Als gepoogd wordt, Heren, om ook daar het woord van u te brengen op een hele eenvoudige, voor die mensen bevattelijke manier. Wat zijn wij toch rijk gezegend, Heren, dat we in een land mogen wonen waar van ouds de banier van het evangelie geplant is. Wat zijn we rijk gezegend dat u ook in het verre verleden naar onze streken mensen hebt gezonden die door u waren geroepen om hier de boodschap van uw genade in Christus te brengen. En wat zijn we rijk gezegend dat uw hand altijd de eeuwen door over dat werk van u beschermend is uitgestrekt geweest. En dat we tot op de dag van vandaag in vrijheid mogen horen naar het evangelie van uw genade in Christus. En dat dat onder ons altijd maar door mag gaan. Heren, wat onderscheidt ons van zoveel andere. Mensen die niet alleen maatschappelijk en sociaal in veel erbarmelijker omstandigheden leven, maar die ook in geestelijk opzicht zo heel armoedig door het leven moeten. In angst en in allerlei gewetensconflicten. O Heere, we bidden van u dat gij op alle plaatsen in deze wereld die bevrijdende boodschap van het evangelie wilt laten verkondigen. En dat u dat ook onder de bijlers wilt doen in Afrika en onder vele andere volkeren en volksstammen. Heere, zegen dat werk. Zegen ook het werk van onze broeder die daar mag wonen met zijn vrouw en kinderen, die daar mag werken. Zegen hen. Zegen ook degene, de anderen die daar werken. En ach Heere, geef dat het woord inderdaad mag zegen brengen. En dat de kracht van dat woord openbaar mag komen. In de bekering tot u, in het afbreken van het rijk van de vorst der duisternis. En in het opbouwen van uw heerlijk Godsrijk. Heere, we weten, omdat u het zelf gezegd hebt, dat u werkt, maar mogen we er ook wat van zien. En mag het daar ook als bekroning van de arbeid zichtbaar worden, tot bemoediging, tot ondersteuning. Heren, we bidden van u dat gij geven wilt, dat wij hier in Nederland mogen leren onze voorrechten te zien, mogen beseffen dat veel voorrechten ook veel verantwoordelijkheid met zich meebrengen en veel verplichtingen. Geef dat wij mogen wandelen naar uw getuigenis in de weg van uw inzettingen. Dat wij mogen leven uit die genade van Christus en dat vanuit die persoonlijke beleving er ook een bewogenheid mag zijn met anderen. Dan kunnen we niet allemaal zendelingen worden, maar dat hoeft ook niet. We kunnen toch ook een stukje evangeliewerk om ons heen doen. En we kunnen ook, als u dat geeft, door de geest der genade en der gebeden meearbeiden op onze knieën. Schenk dat uit genade om Jezus wil. Amen.